Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Welkom bij aflevering 377 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Linda Polman in december 2014 bij ons vertelde, tijdens een verhalenmiddag met als thema Aan tafel.
Dit gebeurde ongeveer een jaar geleden in Texas, in de Verenigde Staten. Ik ben journalist en ik schrijf over de doodstraf in Texas. En november vorig jaar zou een man die al 21 jaar in een dodencel zat in Texas, die zou geëxecuteerd worden. En ik wilde graag afscheid van hem nemen, dus ik ben er naartoe gegaan. Om die laatste week van zijn leven mee te maken. Die man, het klinkt natuurlijk allemaal verschrikkelijk dat iemand geëxecuteerd gaat worden, maar deze man die snakte ernaar. Die zat er al 21 jaar, die was ontzettend ziek, die had overal pijn. Hij kroop heel vaak op handen en knieën, kroop hij door die gevangenis heen omdat hij niet meer overeind kon staan. Dus die man die was er heel erg aan toe, zal ik maar zeggen. En die beschouwde het ook als een soort euthanasie. En dat maakte die laatste bezoeken aan hem, maakte hij heel luchtig. Omdat hij keek uit naar iets wat hij heel graag wilde, in plaats van naar een heel vervelend einde. Dus hij maakte dat voor iedereen wel heel makkelijk om die laatste week bij hem te zijn. Nou, in zo'n laatste week gaan er allerlei merkwaardige protocollen gaan spelen bij zo'n executieritueel. Want dat is het, hè? Het is een groot draaiboek. En al die stappen in dat draaiboek van zo'n executie en de voorbereidingen daarvoor, die moeten gevolgd worden. En een van die protocollen is dan dat in de laatste week van zo'n mensenleven, mag die man de hele dag bezoek ontvangen. Gewoonlijk is dat maar één keer per maand, een paar uurtjes. Maar die laatste week mag hij dan 8 uur per dag mag hij bezoek ontvangen. Nog steeds geen lichamelijk contact. Hij zit aan de ene kant van het raam, het bezoek zit aan de andere kant. En je praat met elkaar door zo'n telefoon. Maar niettemin, tijdens die bezoeken kwamen er heel veel dingen die nog geregeld moesten worden. Een van de dingen waar hij zich dan geen zorgen meer over hoefde te maken, dat was de laatste maaltijd, het galgenmaal. Want dat hebben ze gewoon afgeschaft in Texas een jaar of twee geleden. Dat krijgen ze niet meer. En iets anders waar hij zich nog wel druk om maakte, dat waren zijn laatste woorden. Want ook dat is deel van dat ritueel. Als je eenmaal bent vastgebonden op zo'n executietafel, dan je ligt daar zo met je armen gespreid. En dan zakt er een microfoon uit het plafond naar beneden, zo boven je lippen. En dan vraagt de gevangenisdirecteur, heeft u nog een laatste verklaring? En die kans die krijg je dan mag je nog zeggen wat je wil. En dan zit in de ruimte daarnaast zit iemand mee te schrijven, jouw laatste woorden. En ja, hoe dat precies werkt, dat is dan ook dat protocol. Diegene die dat notuleert, die schrijft echt alles op, hè? Die denkt er helemaal niet bij na verder. Die schrijft gewoon ieder woord en iedere zucht wordt genotuleerd. En dat wordt dan later gepubliceerd op de website van zo'n gevangenissysteem. En dat staat daar dan tot in de eeuwigheid. Dus je hebt deze hele rare notulisten die dan ieder kuchje, kuch staat er dan, of een ter dood veroordeelde die op de vraag, heeft u nog iets te zeggen? Dan zegt hij nee, en dat zijn zijn laatste woorden, nee. Als een notulist er geen zin in heeft, dan schrijft hij gewoon op mompel, mompel, mompel. Dus dat het luistert heel erg nauw wat je als laatste woorden kiest. Dat je er wel een beetje knap bij staat voor in de eeuwigheid op zo'n website. Dus daar was die ter dood veroordeelde erg mee bezig. Hij heette Jamie trouwens. Hè, wat moesten dan zijn laatste woorden worden? Moest dat heel bitter zijn of moest dat heel vrolijk zijn? Of zou hij nog een grap maken of zou hij niks zeggen? Dus daar hebben we het over gehad, wat die laatste woorden moeten zijn. Hij kwam er niet helemaal uit. Hij nam bijvoorbeeld afscheid van zijn zoon. Hij had een zoon. En die jongen die was inmiddels 22. Hij was een jaar toen zijn vader naar death row werd gestuurd. Heeft zijn vader wel een beetje bijgehouden in al die jaren. Maar zo in die laatste week kwam die jongen weer boven water om zijn vader op te zoeken. En dat was een high school dropout. Die zat een beetje thuis bij zijn moeder in zo'n hele arme wijk in Houston ergens. En die deed niks met zijn leven. Die zat een beetje te gamen en foto's op Facebook te plaatsen met Van Dattem. Dus die vader maakte zich daar zorgen over. En die zei, die sprak zijn zoon nog voor de laatste keer toe van... jongen, zorg er nou voor dat je een baan vindt. En de aanbeveling die hij dan deed aan zijn zoon was... word cipier in deze gevangenis, want ze komen altijd mensen tekort. Ja. Nou ja, goed, het ging dus zo door, die hele week. Ja, dat zijn dingen die je dan doet. En het ging zo door die hele week. En toen brak de laatste dag aan, of de ene laatste dag. De volgende dag zou die executie gaan plaatsvinden. En die laatste dag schoof bij het bezoek de gevangenispastoor aan. Dat is een religieuze meneer. En die bezoekt gevangenen. Die loopt de hele dag door zo'n gevangenis heen. En die spreekt gevangenen toe. En die kwam de familieleden van de ter dood veroordeelde kwam hij brieven. Over wat hen de volgende dag te wachten zou staan. En ook wat de ter dood veroordeelde zelf de volgende dag te wachten zou staan. En een van die dingen die hij heel erg nadrukkelijk communiceerde... dat was, nou ja, morgen, hè, als jullie dan getuigen zijn van die executie... dan zitten die getuigen achter een raampje en die kijken dan door het raam heen. En daar zie je de veroordeelde op die tafel liggen. En hij zei, en wat jullie dan niet mogen doen, dat is op dat raam kloppen, want dat galmt heel erg. Je mag wel zwaaien, maar je mag niet op dat raam kloppen. Ja. En hij zei, en voor de getuigen, iedereen moest zich op 's middags om 2:00, de dag van de executie, moet je je melden bij het Hospitality House. Dat is een soort guesthouse van een of andere baptistenkerk daar. Ze zijn natuurlijk religieus tot achter hun oorlellen daar in Texas. Dus je moest je dan melden om 2:00 's middags bij dat Hospitality House. Om 's avonds om 6:00 vindt zo'n executie plaats. En in dat Hospitality House, daar krijg je nog je allerlaatste briefings. En er wordt bovendien een lunch aangeboden voorafgaand aan de executie. Nou ja, goed, wij dus 's middags om 2:00 de volgende dag naar dat Hospitality House. En je wordt geparkeerd aan een grote keukentafel. En dan hangen er schilderijen van Jezus aan de muur. En een groot beeldscherm, plasma beeldscherm aan de muur. En daar verschenen dan dia's op van watervallen met bijbelteksten daarbij. En daar moest je afwachten tot het 6:00 was. En ondertussen, in die laatste paar uur, ook onderdeel van het protocol, mag de ter dood veroordeelde bellen. Hij krijgt een telefoon in zijn cel. Hij zit dus in een gevangenis die verderop in de straat staat. En hij mag vanuit die cel in zijn laatste paar uur mag hij nog telefoontjes plegen. En dat deed hij naar de telefoonlijn van dat Hospitality House. Want daar zaten immers zijn familie en zijn vrienden. Dus ik zat daar aan die keukentafel en links en rechts van mij waren mensen aan het bellen met die ter dood veroordeelde. Die dus in die cel en die beschreef wat hij zag vanuit die cel. Hij kon die executietafel al zien. En hij kreeg nu nog de kans om nog één keer te gaan douchen. Dat mocht ook nog. En dan mocht hij nog één keer schone kleren aan. Maar ja, die had hij niet. En dan moest hij rare kleren aan van het leger des heils. En daar had hij niet zoveel zin in. Maar hij deed dat dan toch maar. En ik hou van jullie. Dus dat waren hele rare, intieme gesprekken. Die dan gewoon aan zo'n keukentafel gevoerd worden. Want daar stond die telefoon. En ondertussen, ook aan die keukentafel, zaten drie verschrikkelijke geestelijken. Mannen van die baptistenkerk. En die zaten daar dan zogenaamd om de aanstaande nabestaanden van die ter dood veroordeelde psychisch te steunen in deze moeilijke uurtjes. Nou ja, het was op het onsmakelijke af, want het enige wat die mannen te melden hadden was, we hebben hem vanochtend nog gesproken, jullie ter dood veroordeelden. We hebben hem nog eenmaal de kans gegeven om Jezus in zijn leven te aanvaarden. Dat heeft hij geweigerd, dus hij gaat van die executietafel meteen naar de hel. En dat maal 20. He's going to hell. The Bible says. En ondertussen die telefoongesprekken en toen kwam die lunch. Ja, nou dat bleek dus te bestaan uit voor iedereen een plastic kommetje met plastic lepeltjes. Met iets wat ze groentesoep noemden. En dat was een soort watertje en daar dreef een stukje wortel in en daar dreef een stukje ui in. Er zat geen balletje of niks in, weet je wel. Dat was dan die gratis lunch die ze ons beloofd hadden. En ik vond dat op dat moment, nou echt die gratis lunch, dat vond ik dan zo'n beetje ja, de genadeslag of zo. Hè, van de minachting die ze hebben voor die nabestaanden. De totale liefdeloosheid waarmee die laatste paar uren ingevuld worden. Maar het zou allemaal nog veel erger worden. Die executie heeft plaatsgevonden. Dan wordt de geëxecuteerde van die tafel afgerukt. Die wordt naar het uitvaartcentrum van het dorp gebracht. Daar wordt hij op een andere tafel gekwakt. En dan mag je hem nog heel even gaan kijken. En nou ja, goed, ze hadden niet eens de moeite genomen om die ogen te sluiten. En daarna word je dat begrafeniscentrum wordt je weer uitgeduwd. Jij door die ene deur en de deur daarnaast komt het lichaam naar buiten. Dus het was allemaal te onsmakelijk verwoorden. Het was allemaal puur liefdeloos. En ik zou willen zeggen, verschrikkelijk anti-christelijk. Waar ze zich zo vreselijk op laten voorstaan. Dus we zijn die avond teruggereden naar het hotel waar we allemaal logeerden. En we zijn onderweg nog even langs de afhaal Mexicaan gegaan. Dus wij gingen die avond alsnog aan tafel met z'n allen. En ik heb daar nog heel vaak aan teruggedacht. Heel raar, hè? Maar het meeste indruk van die dag heeft toch op mij gemaakt die rare soep waar ze mee aankwamen. In dat plastic kommetje. Vanwege die ontzettende respectloosheid die daar uitstraalde. Maar later, niet eens zo lang geleden, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik achteraf gezien eigenlijk wel blij was dat het zo'n ontzettend goedkope, nare hap was, hè? Die groentesoep. Omdat ik ze daar dan geen credit voor hoef te geven. Hè? Dat je moet zeggen van nou, het was een verschrikkelijke dag. Maar die soep was wel lekker, weet je wel. Dat hoef ik nu dus niet te zeggen. Het was gewoon een ontzettende rotdag en er deugde helemaal niks van.
Dat was een verhaal van Linda Polman. Het boek waarvoor ze naar Texas vertrok is uiteindelijk Death Row Dollies gaan heten. Behalve de schrijver van prachtige boeken en verteller van 7 verhalen op onze podcast, is Linda Polman ook de initiatiefnemer van de Goodmensch Scheurkalender. Een scheurkalender waar je elke dag een informatieve, grappige of strijdvaardige tekst of cartoon op aantreft die verband houdt met het debat over asiel, migratie en verrechtsing. De 3e editie, de kalender van 2023, ligt nu in de winkels. Koop de Goodmensch kalender, zou ik zeggen. Dit was aflevering 377 van Echt Gebeurd. De redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos, Bijke Aerts en mijzelf, Nienke Wertheim. Productie Hanne Emmingen, zaaltechniek Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter. En steun ons als je het missen kunt via vriendvandeshow.nl/echtgebeurd. Maar je mag ook een 5-sterren review in de iTunes Store geven. Tot volgende week. En vergeet niet, je kan altijd nog cipier worden. Thank you.